Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Je wordt op één dag dan zo vaak seksueel misbruikt. Soms met geweld. Er zaten echt hele gewelddadige klanten tussen die echt eisen hadden. Dat is gewoon gruwelijk om te lezen. We hebben dat heel netjes verwoord in de telastlegging als deviante seksuele handelingen. Maar dat waren echt gruwelijke handelingen.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Eerst even snel de spelregels. In deze podcast praten we alleen over onherroepelijke zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij als advocaat enige betrokkenheid bij hebt.
Ja, maar deze podcast gaat niet over mij.
Nee. Even persoonlijke vraag, Chris. Heb jij ooit wel eens overwogen om officier van justitie te worden?
Nee, ik heb het nooit overwogen. Ik denk wel dat ik een hele goede zou zijn. Maar ik denk niet meer dat ze me zouden willen hebben. Maar ik zou het ook nu niet meer kunnen. Maar ik vind het, hoe meer ik erover weet en over hoor en natuurlijk zie door ervaring, hoe interessanter ik dat vak eigenlijk wel vind.
Ja, want jullie staan natuurlijk eigenlijk altijd een beetje tegenover elkaar. Maar jullie zijn niet elkaars vijanden, maar meer elkaars tegenstanders. Of hoe moet ik dat zien?
Nou ja, we verdedigen andere belangen, maar ook niet altijd, overigens. Het Openbaar Ministerie heeft natuurlijk een hele andere functie in een officier van justitie dan een advocaat. Ook al omdat een officier van justitie meestal veel langer bij een zaak betrokken is dan een advocaat. Wij komen pas kijken op het moment dat de cliënt wordt aangehouden. En in een beetje zaak is dan de officier van justitie al een tijdje bezig.
Ja, de reden dat ik je dit vraag is omdat we vandaag is het eigenlijk een bijzondere dag voor napleiten.
Ja.
Want voor het eerst in de historie van dit programma schuift er een officier van justitie aan. En dat is voor ons bijzonder. Haar naam is Lies Visser. Zij is officier van justitie in Noord-Holland. Van harte welkom, Lies.
Dankjewel.
Hoe lang werk jij al bij het Openbaar Ministerie?
Sinds 2008. Ik ben begonnen als buitenstaander. Dat betekent dat je al zoveel jaar juridische ervaring hebt en dat je dan met een verkorte opleiding officier van justitie kon worden.
En wat sprak jou daar zo in aan om officier te worden?
Ik heb daarvoor bij Defensie gewerkt. En een van de functies die je als jurist bij Defensie kon doen was militair griffier bij de Militaire Kamer in Arnhem. En daar kwam ik voor het eerst in aanraking met de rechtbank en het vak van officier van justitie. En dacht ik, ja, dat is mooi. Dat wil ik hierna doen.
Waarom?
Omdat het gaat om de maatschappij. Het gaat om jij en ik. Het gaat om zaken die ons allemaal aangaat. Die ons allemaal kunnen gebeuren. Je leest erover in de krant. Het interesseert iedereen. En het interesseerde dus ook mij. Wie is de mens achter de verdachte? Wie is de mens achter het slachtoffer?
Oh, mag ik dan ook vragen? Want dan heb je ook nog altijd onderscheid. Waarom dan bijvoorbeeld geen rechter worden in plaats van een officier van justitie?
Ja, klopt. Omdat ik het wel heel erg mooi vind dat je als officier van justitie, je zei het al, betrokken bent vanaf de start van het onderzoek tot aan de zaak in de rechtszaal.
Ja.
En ook dat voortraject, het opsporingsonderzoek, vind ik echt een heel mooi aspect van het vak.
Ja, want eigenlijk is dat het onderscheid wel, denk ik, dat is ook wel wat mij wel trekt aan het vak van officier van justitie. Niet het vervolgen, waarbij ik dan verdedig,
ja,
maar het opsporen.
Ja.
Eigenlijk gewoon de oude Derek, zoals ik dat vroeger met mijn vader keek, het opsporen van het strafbare feit en wie is de dader, om het zo maar te zeggen.
Ja, want dat weten natuurlijk veel mensen niet. Een officier van justitie die geeft echt leiding aan een onderzoek.
Klopt, en je bent inderdaad als officier van justitie dus echt betrokken bij de start. Soms als er geen verdachte is, soms als er wel een verdachte is, maar je echt met het politieteam keuzes gaat maken wat ga je doen? Welke getuigen ga je horen? Welke opsporingsmiddelen gaan we inzetten? Welke zaken pak je überhaupt op? Wat heeft prioriteit? En dat maakt, vind ik in ieder geval, het vak van officier van justitie zo mooi.
Ja, want dat is natuurlijk voor de buitenwacht is het natuurlijk zo van, Chris, er wordt iemand opgepakt. Dan gaat er heel veel tijd overheen. Dan zit iemand opeens pardoes in de rechtszaal. En dan is er een officier van justitie die een straf gaat eisen. En ja, daar zit natuurlijk van alles tussen, toch, Lies?
Ja, klopt. En als officier ben je dan, als het je eigen onderzoeken zijn, zoals in de zaak die we vandaag gaan bespreken, een mensenhandelzaak, ben je echt met dat politieteam al vanaf de start bezig om dat onderzoek inderdaad in gang te zetten.
Ja. Mag ik daar nog één vraag over stellen? Want ik weet dat zelf ook niet altijd. En ik denk zeker de mensen die luisteren ook niet. Hoe dicht zit jij dan eigenlijk in algemene zin op zo'n onderzoek? Formeel in de wet staat, de officier van justitie leidt het opsporingsonderzoek. Maar ik heb eigenlijk nooit, we weten natuurlijk niet in de praktijk hoe, overleg je elke dag of gaan ze hun eigen gang met de politie en komen ze op een gegeven moment bij jou. Hoe werkt dat? Kun je dat uitleggen?
Voor mijn portefeuille mensenhandel, en dat geldt voor veel specialistische portefeuilles, bijvoorbeeld ook zeden, geldt dat je inderdaad heel veelvuldig contact hebt met de politie. Alle keuzes die je maakt, bespreek je. Dus ik heb elke week contact met ze. Bespreken we de zaken, bespreken we wat we gaan doen, wat we niet gaan doen, wat er speelt. Dus je bent samen eigenlijk met de politie betrokken bij dat onderzoek.
Ja, en maak jij dan ook de keuzes? En bijvoorbeeld in jouw specialisme mensenhandel. Ik kan me zo voorstellen dat zeggen, we hebben een aantal mensen misschien op het oog. Of een aantal feitencomplexen die verdacht zijn. Ben jij dan degene die ook de keuze maakt van daar gaan we op inzetten?
Ja. Ja.
Ja.
Samen. Ja. Maar we bespreken bij mensenhandel zelfs al de signalen. Dus echt het kleinste signaal bespreken we. Zit daar wat in, ja of nee? Gaan we dat oppakken? Als er wat in zit bij mensenhandel, moet je wel. Want daar geldt een doorlaatverbod. Dus slachtoffers mensenhandel.
Ja, daar gaan we. Doorlaatverbod.
Ja, het doorlaatverbod.
Wat is een doorlaatverbod?
Nou ja, goed, eigenlijk weet het Openbaar Ministerie dat natuurlijk. Lies weet dat beter dan ik. Maar goed, heel simpel gezegd.
Als je het fout zegt, moet je ze ingrijpen.
Zeker ingrijpen. Ik laat me graag geeselen door het Openbaar Ministerie, ook in het openbaar. maar je kunt natuurlijk hebben dat je als opsporing ziet dat er strafbare feiten gepleegd worden. Maar dat je nog niet genoeg bewijs hebt om meteen de verdachte aan te pakken. En dat je eigenlijk meer tijd nodig hebt om die verdachte in beeld te krijgen. En ook het bewijs te verzamelen. Maar door de strafbare feiten door moeten gaan.
Dus bijvoorbeeld een partij drugs die je laat doorgaan. Klopt. Om te kijken bij wie komt dat terecht.
Kijk, dat is natuurlijk een hele lastige afweging. Wij advocaten maken daar natuurlijk ook graag stampij over. Zeg ik ook eerlijk. Hè? Op het moment dat justitie op een vroeg stadium al ziet van er gaat iets mis. Maar nog doorgaat met onderzoek.
Waarom
door de strafbare
hebben jullie niet
feiten zich opstapelen.
Ingegrepen?
Waardoor uiteindelijk de straf voor mijn cliënt hoger wordt.
Ja.
Ik zeg, hallo, leuk, maar jullie wisten het toen al. Alleen je kunt natuurlijk situaties hebben waarbij dat kan. Bijvoorbeeld met drugs, het gebeurt met wapens ook wel. Kijk, bij moord bijvoorbeeld natuurlijk niet. Een levensdelict geldt, dan moeten ze ingrijpen.
En maar bij mensenhandel is dat dus ook verboden.
Klopt, omdat mensenhandel zo'n inbreuk op de persoonlijke en lichamelijke integriteit maakt, dat je wil die slachtoffer zo snel mogelijk uit die Bernarde situatie halen. Dat moet ook. Aan de andere kant, je moet wel onderzoek doen naar die situatie. Je moet hem wel kunnen vaststellen. Alleen als je er eenmaal echt een ernstig vermoeden hebt dat er slachtoffers zijn. En zeker met minderjarigen. En dat is ook in het geval van de zaak die vandaag aan de orde is. Was een minderjarig slachtoffer. Dan wil je gewoon zo snel mogelijk ingrijpen. Inderdaad de minderjarige, maar ook de meerderjarige uit die situatie halen.
Ja. Laten we naar de zaak van vandaag gaan. Hij is al een beetje ter sprake gekomen. Die begint op 6 april 2017. En eigenlijk begint die heel simpel bij een controle van prostituees. Als ik het verkeerd zeg, Lies, grijp alsjeblieft in. Wordt een van de sekswerksters, die wordt ondervraagd door de politie, toch?
Klopt. De politie en gemeente doen prostitutiecontroles. En gaan op basis van bijvoorbeeld advertenties controleren of de vergunningen in orde zijn. En op die manier kwamen ze in aanraking met een prostituee. Die werd gecontroleerd en die gaf aan, nu jullie hier toch zijn, ik heb informatie voor jullie.
En daarmee begon hij. En wat vertelde ze eigenlijk?
En die informatie betrof dat zij weet had van een minderjarige die op een adres in de prostitutie werkte.
Oké, en hoe komt dat dan vervolgens bij jou terecht? Gaat het gewoon, wordt er dan een melding gemaakt en gaat er, ik neem aan dat bij minderjarigen die in de prostitutie werken, dat alle toeters en bellen afgaan.
Klopt. En in dit geval is die prostituee uitgenodigd voor een verhoor, een getuigenverhoor. Omdat ze dan omdat het verhoor opgenomen kan worden. Niet alleen dat gesprek in de woning plaatsvindt, maar dat ze echt als getuige gehoord wordt. Waarbij dan hele specifieke informatie gevraagd wordt naar de verdachte, naar de woning, het adres. Wat weet je van haar? Wie betreft het? En op basis daarvan, dat signaal komt dan ook bij mij als officier. Dat bespreken we. En dan wordt het onderzoek gestart.
Dat is eigenlijk dus, ja, zoals wij dat noemen, hè, de startinformatie dan.
Klopt.
Van onderzoek begint eigenlijk bij die controle en die getuigenverklaring die vervolgens wordt afgelegd.
Klopt. Ja. En je wil die startinformatie, die wil je zo snel mogelijk opplussen, inderdaad.
Ja, opplussen. Dat betekent, eigenlijk moet ik bellen, hè. Maar,
nou ja, maar leg het alsjeblieft zelf uit.
Ja, iemand kan een verhaal vertellen. Het kan waar zijn, het kan niet waar zijn. En je wil dus plusjes krijgen voor het scenario dat het verhaal waar is.
Ja.
Maar dat geeft voldoende grond om...
Om in te grijpen, inderdaad. Ja.
Oké, en dat gebeurde dus in dit geval?
En dat gebeurde in dit geval. Deze prostituee gaf ook namen van andere volwassen vrouwen die in die woning aan het werk zijn. Die konden we benaderen, die andere vrouwen. Die andere vrouw wilde wel aangifte doen ook. Was ook slachtoffer van deze man. Op basis daarvan konden we echt een goed onderzoek starten.
Want het was slachtoffer van deze man.
Ja.
Het zou gaan dus om gedwongen prostitutie.
Ja, wat dat betreft een ingewikkelde zaak, omdat er heel veel in zit.
Ja.
De startinformatie was, er is een minderjarige die daar aan het werk is.
Ja.
En er is ook een andere vrouw die daar aan het werken is en zij wordt mishandeld. En die andere vrouw, die mishandelde vrouw, die hebben we benaderd. En zij zegt, nou, ik ben blij dat jullie met mij komen praten. Ik wil daar inderdaad aangifte van doen. Ik wil aangifte doen van mensenhandel. En ik ben ook getuige geweest dat daar inderdaad een minderjarige heeft gewerkt.
Oh. Mensenhandelzaken, dat zijn natuurlijk altijd lastige zaken, lijkt mij.
Ja.
Jij bent mensenhandelofficier, daarvoor was je zedenofficier.
Klopt.
Dat zijn volgens mij, is dat een specialisatie waarvoor je wel enige eelt op je ziel nodig hebt, denk ik zo?
Ja, voor beide inderdaad. Ja, je ziet soms gruwelijke dingen voorbij komen met zeden natuurlijk, maar ook met mensenhandel. En misschien is het goed om aan te geven wat mensenhandel überhaupt inhoudt.
Ja.
Mensenhandel is... eigenlijk kan je zeggen moderne slavernij. Je dwingt iemand tot het verrichten van diensten om er zelf beter van te worden. Dus het gaat om de uitbuiting van een ander.
En is dat altijd seksueel? Of is dat, kan het ook iemand zijn die je in de tuin laat werken?
Ja, je hebt verschillende vormen. Arbeidsuitbuiting inderdaad. Ja. Denk aan de misstanden in de vleesindustrie die nu in de media bijvoorbeeld staan.
In Chinese restaurants.
Koks in de Chinese restaurants. Au pairs die worden uitgebuit in gezinnen. Kan ook mensenhandel zijn. Dat is arbeidsuitbuiting. Je hebt criminele uitbuiting. Andere aanzetten tot diefstallen. Zelf op de achtergrond blijven, maar mensen de winkeldiefstallen voor jou laten plegen. Of drugsmokkel. Is ook een vorm van criminele uitbuiting en seksuele uitbuiting inderdaad. En seksuele uitbuiting, ik denk dat de meeste mensen dan denken aan misstanden achter de ramen. Zaak van Saban B.
Beruchte zaak in Amsterdam, gedwongen prostitutie. Ja,
waarbij vrouwen met blauwe plekken achter het raam zaten of gedwongen werden om tatoeages te nemen met de naam van een pooier. Nou, dat is het beeld, denk ik, van seksuele uitbuiting. Maar we zien eigenlijk de laatste jaren dat veel meer plaatsvindt. Niet zozeer achter de ramen, maar in huizen of hotels met kwetsbare slachtoffers. Niet zozeer in deze zaak wel, kwam er ook geweld voor. Maar je ziet veel meer het misbruik maken van de kwetsbare positie. Vrouwen, ik zeg vrouwen, want het kunnen natuurlijk ook mannen zijn. Maar we zien meer vrouwelijke slachtoffers dan de jongensprostitutie. Vrouwen met schulden, een licht verstandelijke beperking, Dat zien we eigenlijk de laatste tijd veel meer dan dat, ja, die ouderwetse, dat ouderwetse beeld.
Ja. Nou ja, misschien is het wel goed, Wout, om even duidelijk te maken. Kijk, ik vind mensenhandel ook altijd een beetje een moeilijke term hierin. Mm-hmm. Weet je? Omdat die ook... Kijk, uitbuiting, daar gaat het eigenlijk om. Ja. Het gaat er eigenlijk om dat mensen worden uitgebuit. En mensenhandel denk je toch vaak aan mensen die verhandeld worden.
Ja, en het is inderdaad geen mensensmokkel.
Het is geen mensensmokkel, klopt. Inderdaad. Hè? Dat is dan een juridische term. Kijk, de moeilijkheid, of althans hè, vanuit verdedigingsperspectief... toch maar heel eventjes in de mensenhandel zaken... is zeg maar de breedte hè, van de strafbaarstelling. Hè, want Lies zegt terecht, hè, dwang moet er zijn, er moet sprake zijn van een oogmerk van uitbuiting. Maar dat zijn vrij brede begrippen. Hè, want dwang kan ook al ontstaan op het moment dat iemand inderdaad in een kwetsbare positie verkeert. Hè, niet Nederlands spreekt, hier weliswaar wel hè, vrijwillig bijvoorbeeld in de seksindustrie werkt. Maar toch afhankelijk is in bepaalde mate van, hè, van de mensenhandelaar, de verdachte. Ja. Hè, die haar bijvoorbeeld helpt bij onderdak en daar een vergoeding voor vraagt. Er zijn maar je hebt ook mensen die gewoon sekswerkers rondrijden. In het kader van een mensenhandelzaak en daar gewoon een centje aan verdienen. Maar die maken zich ook wel schuldig aan mensenhandel. Terwijl ze op zichzelf hè, die vrouwen niet dwingen tot seks. Dus het heeft een hele brede betekenis. En dat maakt het ook voor een verdediging heel lastig. Hè, om echt juridisch een goede verdediging te kunnen voeren. Op het moment dat er gewoon verklaringen liggen die zeg maar al die onderdelen van mensenhandel vrij gemakkelijk invullen.
En het is echt een lastig wetsartikel.
Ja.
Terug naar de zaak.
Ja.
Er ligt een melding, een aangifte. Dus we hebben een getuigenverklaring, een aangifte. En
klopt.
Toen?
Op basis van die aangifte hebben we meer vrouwen uit die woning gehoord. Want we kregen veel namen te horen uit de aangifte. Deze vrouw is ook slachtoffer, deze vrouw is slachtoffer. We zijn natuurlijk ook onderzoek gaan doen naar de minderjarigen. Dat had de prio. Dus we hebben echt dit onderzoek... Heel snel zijn we naar die minderjarigen gegaan, zodat we heel snel die verdachte in ieder geval konden aanhouden.
Hoe hebben jullie dat gedaan? Dat vroeg ik me af. Dat is natuurlijk ook wel een tactisch, strategische keuze van wanneer ga ik de minderjarigen benaderen?
Klopt.
En hoe met name natuurlijk ook.
Ja, en de minderjarigen wilden niet.
Nee.
En dat zien we natuurlijk ook vaak.
Dat lijkt me namelijk het ingewikkelde bij dit soort zaken. Dat je zegt, oké. Joh, hier is sprake van gedwongen prostitutie. Dat je iemand tegenover je hebt zitten in de voorkamer en die zegt, nee hoor, dat doe ik uit eigen wil.
Klopt. En ik gaf al aan, je hebt die dwangmiddelen en dat is geweld, bedreiging met geweld, maar ook misbruik van een kwetsbare positie. Bij een minderjarige hoeft er geen sprake te zijn van die dwangmiddelen. Als jij een minderjarige onder de 18 in de prostitutie brengt, is dat per definitie strafbaar.
Ja, ja.
Dat maakt het... wetsartikel voor die minderjarigen wat makkelijker. Maar dan maakt het dus ook niet uit of de minderjarige zelf niet wil... of zegt, ik wilde dat zelf. Dat doet er dan eigenlijk niet meer toe.
Maar dat maakt het onderzoek natuurlijk wel wat lastiger.
Maar het maakt het onderzoek wel lastiger. Want je zit wel inderdaad met een slachtoffer wat niet wil verklaren... en wat niet wil meewerken.
En hoe hebben jullie dat opgelost of ondervangen? Ja, of opgelost klinkt een beetje raar, maar wat hebben jullie toen gedaan?
Dit meisje was ook een kwetsbaar meisje, had al was weggelopen ook van huis. We hebben uiteindelijk via haar ouders zijn we in haar dagboeken gaan kijken. En daar stond heel veel informatie in. Zij had wel alles zelf opgeschreven.
En mag dat zo? Ja, je zegt via haar ouders, dus dan ga je toestemming vragen aan haar ouders. Maar dat lijkt me, het is toch best ingrijpend om in iemands dagboeken... te gaan kijken.
Klopt. En dat dagboek is in een ander kader in beslag genomen, omdat zij vermist was. Dus we hebben uiteindelijk, omdat we ons ook echt zorgen maakten om dat meisje, we zagen in welk milieu ze verkeerde, wat zij deed. En ook om haar te beschermen, de instelling had ook aangifte gedaan, moesten we haar gewoon zo snel mogelijk ook vinden. En toen zijn we op haar kamer gaan kijken, althans we, de politie, en hebben we dat dagboek in beslag genomen. Ook op basis van de politiewet. Om dat meisje zo snel mogelijk dus weer boven water te krijgen.
Maar vergeet niet, Wout. Ik bedoel, de wetboek van strafvordering is daarin heel simpel. Is dat in principe in het kader van een lopend opsporingsonderzoek en een serieuze verdenking. De politie in beslag mag nemen. Al hetgeen voor de waarheidsvinding dienend kan zijn. Dus ook... dagboeken.
Ja, misschien ben ik dan naïef omdat zij toch gezien wordt als slachtoffer. Kijk, dat je dat doet van bij een verdachte, begrijp ik. Maar,
die fout maken mensen wel meer. Ook bijvoorbeeld met tappen. Hè, dat ze denken, alleen een verdachte mag getapt worden. Dat mag alleen onder een verdachte mag er in beslag genomen worden. Helemaal niet. Op het moment dat er een stuk is, wat kan zelfs onder... Nou, niet onder mij is lastig, want ik ben advocaat. Maar wat onder een derde ligt, maar wat wel kan dienen voor de waarheidsvinding. Ja, ja. En je hebt daar redenen toe dat het kan dienen voor de waarheidsvinding. Ja, dan mogen ze het gewoon in beslag nemen. Ook in het dagboek.
Ja, klopt. En je maakt wel de afweging. Want dit is echt een ernstig feit. Een minderjarige in de prostitutie brengen en houden. Meisjes dan ook nog eens vermist. En we maken ons dan echt zorgen om... Is er mogelijk in de handen van andere pooiers? Wat gebeurt er nu met haar? Dan maken we ook wel geval de afweging dat het lezen van haar dagboek... Ja. En dus inderdaad een stukje privacy wat daarmee gemoeid is... dat haar veiligheid voor ons wel op nummer 1 staat.
Dat lijkt me ook een hele logische afweging. Hebben jullie eigenlijk een goed beeld gekregen wat zich daar in die... Want het was allemaal in een woning.
Ja.
Wat zich daar in die woning nou precies allemaal afspeelde? Ja. Wat was de... Ja, hoe waren de sociale verhoudingen in die woning?
Nou, en dat is ook wel de reden dat deze zaak maar zo bij is gebleven. Omdat de verdachte in eerste instantie een hele charmante man was. Hij leerde allemaal kwetsbare vrouwen kennen. Ofwel via de vrouwenopvang. Of omdat ze schulden hadden en hij ze geld leende. En daar dan toch op een gegeven moment wat voor terug wilde. Maar ze beschrijven hem allemaal in het begin als een uiterst charmante man. En dat ze allemaal het gevoel hadden, hij wil mij helpen. En dat slaat dan op een gegeven moment over. En al die vrouwen zijn er ingetrapt. En gaan op een gegeven moment voor hem werken. En dat wordt steeds grimmiger.
En het waren niet alleen maar minderjarige dames, toch?
Nee, het was maar één minderjarige meisje. En de anderen waren allemaal volwassen. Ja. Maar hadden allemaal een achtergrond. Ja. Of schuldenproblematiek. Of een religieuze achtergrond. Waardoor ze zich heel erg onder druk voelde staan op het moment dat ze verdacht zijn. Maar hey, ik heb wel foto's van jou en ik heb wel jouw advertentie waar je op staat. Als ik dat aan jouw familie laat zien.
Oh, hij perste ze echt af.
Ja, dus deze zaak is wat dat betreft uniek, omdat bijna alle dwangmiddelen zaten erin. Er waren vrouwen die inderdaad gedwongen werden. Er waren vrouwen die vrijwillig begonnen, maar waarbij de sfeer omsloeg en er dan toch geweld ging plaatsvinden. Het was een hele gewelddadige verdachte die gedurende de periode steeds meer drugs ging gebruiken, allerlei soorten. En daar ook steeds agressiever door werd. Maar ook de vrouwen dwong om drugs te gebruiken, die daar ook afhankelijk van werden. Dat is wat mij bijblijft. Er zat zoveel in deze zaak. Wat allemaal achter de voordeur van een hele normale woning. In een hele normale plaats. In een hele normale woonwijk plaatsvond.
En want die prostitutie die verliep via internet? Of hoe ging dat feitelijk dan? De klanten moeten natuurlijk op een gegeven moment dan gebruik maken van de diensten van deze vrouw.
Klopt. Hij maakte de advertentie aan. Hij beheerde de advertenties. Hij zorgde, had het klantcontact. Hij had ook de klantentelefoons. En hij zorgde ervoor dat hij dus inderdaad de afspraken maakte met de klanten. Dat waren er, prostituee heeft verklaard, dat waren er soms 20 per dag. We hadden geen pauzes. We mochten geen klanten weigeren. Als we een klant wilde weigeren, dan kregen we een boete. Dus dan moesten we eigenlijk nog weer langer werken. We hadden geen rust. Maaltijden werden ons onthouden. Als we rust wilden hebben, dan kregen we geen eten. Dus het was het een of het ander.
Waren allemaal Nederlandse vrouwen, of niet? Ja. En ze moesten een deel van de opbrengsten moesten ze afstaan.
Ja, en dat begon dan met dat hij 20% vroeg. Dat werd 30%, dat werd 50%. En op een gegeven moment werd het 100%.
Ja.
En sommige vrouwen zeiden ook, de vernederingen waren soms zo erg. Of het geweld werd steeds grimmiger. Hij dwong ze ook om ook seks met hun, met hem te hebben.
Met hem te hebben, ja.
Dat sommige vrouwen zeiden, het maakte me op een gegeven moment niet meer uit dat ik zelf niks verdiende. Maar ik liet het maar over me heen komen.
En was dit, ja, dat klinkt misschien als een hele krankzinnige vraag, maar was dit een bestaand bordeel waarin dit plaatsvond?
Nee, dit was dus een woonhuis.
Maar is nooit gewoon overwogen om gewoon gelijk, huppakee, bam, die woning te sluiten, zodat dat in elk geval stopte? Of wat waren daar de af? Want dat kan ook natuurlijk, toch? Of is dat niet een afweging?
Er kwamen wel meldingen binnen bij de politie dat daar onvergunde prostitutie plaatsvond. Dus dan ging de politie wel controleren. Maar op dat moment dat er een controle plaatsvond, en waarschijnlijk stond hij dan ook achter de deur in te fluisteren wat ze moesten zeggen. Kwam er geen mensenhandel naar boven. Kwam er geen dwang naar boven. Dus dan controleerde de politie wel een onvergunde prostituee. En dan krijg je of een waarschuwing of een last onder dwangsom vanuit de gemeente. Maar de gemeente zal niet meteen de eerste keer dat geconstateerd wordt die woning sluiten.
En hoe constateer je dat eigenlijk? Want als je gewoon zegt, joh, we hebben een feestje en ja.
Ja, maar dat kunnen natuurlijk ook gewoon meldingen uit de buurt zijn, toch? Ja, meldingen uit de buurt.
We kregen meldingen uit de buurt. Buurtbewoners die dan zeggen, nou, de ene auto komt
weer aanrijden.
Die zou
ernaast wonen, zeg.
Dus inderdaad, overlast wat gemeld wordt door buren. Maar er staan natuurlijk ook advertenties online die at random gecontroleerd worden.
Maar goed, jullie zijn bezig met het verzamelen eigenlijk van verklaringen, van bewijs. Maar dat lijkt mij lastig. Dat vroeg me af hoe dat dan werkt. Want ondertussen is die praktijk natuurlijk nog wel gaande op dat moment. En weet je, hij zit achter die voordeur. Dus ja, hoe ga je dan voorkomen, zeg maar, dat hetgeen wat jullie aan het doen zijn, jullie klinkt zo stom, hè, maar vanuit de opsporing gedaan wordt, dat het bij hem terechtkomt en waardoor misschien een onderzoek kapot gaat en de verdachte wegvlucht, zeg maar.
In dit geval was het wel zo dat die woning op het moment dat het onderzoek startte in april, dat die woning gesloten was. Ja. En dat toen de gemeente inderdaad al had ingegrepen.
Ja, precies. Dus het was eigenlijk al een beetje uit elkaar geklapt.
Ja. En we wilden dus heel snel die minderjarigen wilden we gevonden hebben. En we hadden al wel vrij snel door. Die is niet meer onder de macht van die verdachte.
Nee.
Dus dat gaf ons wel wat ruimte.
En die hebben jullie uiteindelijk ook gevonden, die minderjarige?
En ze is uiteindelijk gevonden, ja.
En wat was dat? Is dat dan? Hebben jullie die is dat in dit onderzoek als eerste gebeurd? Of hoe ging dat?
Nee. We hadden eerder de verklaringen van andere vrouwen. Want de ene vrouw noemde de naam weer van een ander. En zo hebben we meerdere vrouwen gehoord, waarvan er een aantal aangifte hebben gedaan. Een aantal wilden dat niet. Een aantal wilden ook echt niet in het dossier, omdat ze zeiden, ik kom uit een religieuze familie. Als dit uitkomt, op wat voor manier
nog
dan ook, ik wil dat risico echt niet lopen. Maar wat me wel bijblijft is, vanuit onze luie stoel denk je soms wel, hoe kan het zo ver komen met vrouwen die maanden in die situatie zitten?
Je zou zeggen, even Jan Boeren op zijn Jan Boeren fluitje, ja, dan ga je toch gewoon weg?
Dan ga je toch gewoon weg, die deur is toch niet op slot?
Ja.
Als jij 's avonds thuis bent, ze werkten, maar ze gingen ook naar huis. Sommigen hadden een partner.
Ja.
Dan vertel je dat aan die partner. Dan vertel je dat bij de huisarts. Waarom? Aan je beste vriendin.
Of je loopt naar een politiebureau.
Maar ik denk dat we echt goed voor ogen moeten hebben dat dit hele kwetsbare vrouwen zijn. Ik zei al, sommigen uit de vrouwenopvang, die hebben al een verleden van huiselijk geweld. Die hebben een overlevingsmechanisme opgebouwd. Bijvoorbeeld door te accepteren, dan is het minder erg dan dat je in opstand komt. Maar de angst, dat kunnen we ons denk ik niet voorstellen. De angst die zij voor deze man hadden, dat hun familie erachter kwam. Sommigen hadden ook kleine kinderen en waren heel erg bang. Als het uitkomt dat ik in de prostitutie heb gewerkt, dan komt de sociale dienst erachter. Of jeugdbescherming, raak ik mijn kinderen kwijt.
Ja.
Dat is bijna niet voor te stellen. En sommige vrouwen hebben er dus echt voor gekozen, nou ja, dan onderga ik het liever en dan kom ik zo min mogelijk in opstand. Dat is misschien nog minder erg als dat mijn hele privéleven eraan gaat.
Vraag je, spreek jij dan ook met die vrouwen persoonlijk? Spreek jij hun?
Ja.
Altijd?
Alleen als zij er ook behoefte aan hebben. Ik zal niet vanuit mij inderdaad een slachtoffergesprek...
Want dat doet, normaal gesproken maar, doet politie dat natuurlijk.
Ja, ja. Ik spreek ze pas als ik... Nou ja, je weet het nooit zeker natuurlijk bij ons. Maar als de verhoren bij de rechtercommissaris geweest zijn... en ter voorbereiding van een zitting, dan spreek ik ze. Ja. En dan wordt er een gesprek aangeboden. Sommigen willen dat niet. Maar de meesten willen dat gesprek wel.
Zo'n onderzoek, dat gaat, nou ja, dat op een gegeven moment is dat rond. Hè? Op een bepaald moment dan zeg je van, nu hebben we het. Wanneer was dat moment?
Ja, en dat was in dit geval dus, nou ja, niet dat het onderzoek rond was, maar wel vrij snel dat we tot een aanhouding van de verdachte overgingen om vanwege dat doorlaatverbod. Omdat je dus niet wil dat hij nog meer slachtoffers maakt. En deze man heeft wel ook onder de tap gestaan. En we hoorden ook dat hij toch bezig bleef met ronselen. Dus we wilden hem gewoon zo snel mogelijk naar binnen
terwijl
halen.
Hij werd afgeluisterd, was hij aan het nieuwe dames nieuwe, aan het
precies.
zoeken.
Maar, kijk, jullie hebben natuurlijk ook niks aan om iemand aan te houden die na 3 dagen door de rechtercommissaris wordt vrijgelaten. Dus de afweging is natuurlijk ook, heb ik voldoende om deze man lange tijd vast te houden.
Dus je op basis van de aangiftes die we op dat moment hadden, dat waren er meerdere. Hebben we inderdaad er toen voor gekozen. Nou, ik heb nu genoeg. Als hij nu wordt voorgeleid, dan wordt hij wel gehouden. En dat is dan ook het moment dat je iemand eigenlijk zo snel mogelijk wel wil laten aanhouden. En in dit geval inderdaad hadden we meerdere vrouwen die elkaars aangifte ondersteunden. Maar ook een prostituee die foto's had van letsel. Die was in haar neus gebeten. Die had echt een flinke wond ook. Dan hadden we de getuigenverklaring. Door de verdachte. Okay. Andere getuigenverklaring van de prostituee die dat had gezien. Maar zij had ook de foto's van het letsel. Nou, dan kom je er met dat geweld inderdaad wel. Maar we kijken ook altijd naar de alternatieve scenario's. Hebben
dat
we bijvoorbeeld in dit geval aanleiding om te denken dat het een wraakactie was? Want dat was zijn verhaal. Zijn verhaal was, ze keren zich allemaal tegen mij. Ik heb met meerdere vrouwen zoals hij het noemde, een relatie. Hij had met alle vrouwen ook een seksueel contact. De vrouwen zeiden onvrijwillig. Hij zei wel nee, dat was vrijwillig. Maar op een gegeven moment wisten ze dat van elkaar. En nu keren ze zich tegen mij.
Ja. Dat is natuurlijk ook het complexe in zo'n zaak. Dat je natuurlijk ook wel eens hebt dat slachtoffers tegelijkertijd misschien wel daders zijn. Of verdachten. Dat was in deze zaak ook zo.
Dat was in dit geval de eerste prostituee die aangifte deed, die is vrijwillig begonnen met werk. Dat zei ze ook. In het begin deed ik dat vrijwillig en had ik een afspraak daarover met de verdachte. En daar kwamen steeds meer vrouwen. Hij ronselde telkens weer andere vrouwen en speelde die vrouwen tegen elkaar uit ook.
Vrouwen die andere vrouwen ronselen, kom je dan nog wel eens tegen?
Dat gebeurde in deze zaak niet. Maar wat wel gebeurde was dat zij ook de advertentie van een andere vrouw bijvoorbeeld, dat ze die beheerde. Of dat ze het geld aannam van een klant van de andere prostituee. En zij zei daarover. En ze kon ook heel gemeen zijn. En dat daar was ook aangifte van gedaan. Ze zeiden, die eerste vrouw noem ik haar maar even. Die was ook heel gemeen tegen ons. En die snauwde ons ook af. En wij waren voor haar ook een voetveeg. En we hebben haar ook als verdachte gehoord. En zij zei, dat deed ik. Enerzijds om mezelf een beetje uit de wind te houden. Want als het zich op een ander richt, dan ben ik het niet. Maar ook, ik wilde ze afschrikken. Als ze dan niet bang waren voor die verdachte, misschien werden ze dan wel bang voor mij. En kwamen ze niet meer.
Ja, goed, los daarvan, het kan natuurlijk ook naast elkaar bestaan. Hè? Je kunt zelf slachtoffer zijn en vervolgens zelf ook weer daar zijn.
Het lijkt me dus, wat mij dus eventjes best wel heftig lijkt, is dat jij dus zegt van, hey, ik doe aangifte, ik stel dit aan de kaak. En als dank word ik nu aangemerkt als verdachte. Wat is dit nou, zeg? Ik snap dat je dan verontwaardigd in zo'n voorkamer zit.
Maar als de waarheid daartoe leidt, het is geen handje klappen.
En zij wordt er dan dus inderdaad ook wel als verdachte gehoord. Sterker nog, we hebben haar ook vervolgd.
Vind je dat dan moeilijk? Of voel jij dat niet zo? Van joh, door haar hebben we eigenlijk deze zaak, zijn we dit op het spoor gekomen. En nu ben ik aan het vervolgen.
Ja,
Het OM, moet ik dan zeggen. Sorry, ja. Het is niet persoonlijk.
Het een ondeelbare magistratelijke OM.
Ja, daar praat je wel over met je politieteam, maar ook met andere collega's, andere mensenhandelofficieren. Maar er lag een aangifte en die verdachte was daar ook fel op van, ja, maar het is haar schuld. Ik ben niet de verdachte, zij is de verdachte. Ja. En dan maak je op een gegeven moment de keuze. Ik wil ook dat de rechter daar dan naar kijkt en daar een oordeel over velt. En we kennen het zogenaamde non-punishment beginsel. Als je als... ik zie je hand naar de bel.
Nee, maar je kunt het uitleggen. Dan gaan we niet bellen.
En dat betekent dat als je als verdachte... ik moet het goed zeggen. Als je als slachtoffer zo onder druk hebt voelen staan door die verdachte... dat je daardoor dus ook handelingen als verdachte hebt gedaan...
Ja.
Dan ben je misschien wel verdachte, maar dan ben je uiteindelijk niet strafbaar. En ik heb op zitting voor haar ook toepassing van dat non-punishment beginsel gevraagd. En dus ontslag van alle rechtsvervolging. En de rechtbank ging een stapje verder. Die heeft zelfs aangegeven, nou, wij vinden eigenlijk niet dat hier sprake is van opzet. Zij had geen oogmerk van uitbuiting. Zij heeft misschien geld aangenomen of misschien die klantentelefoon beantwoord. Maar wij zien dat als hand- en spandiensten en wij spreken haar zelfs vrij. Ja, en daar kon ik ook heel goed mee leven. Ja.
Heel even terug naar de aanhouding. Waar ik dan benieuwd naar ben, jij hoort, dat noemen ze klapdag, hè? Dan wordt iedereen opgepakt. Ja. Wil jij dan weten welke advocaat iemand heeft? Ben je daar nieuwsgierig naar?
Ik weet het vaak helemaal niet van tevoren. Sommige verdachten, ook ik ken verdachten, sommige komen terug. Dat zie je in mensenhandel overigens niet zo heel veel. Tuurlijk hebben we bij ons ook verdachten die je een keer eerder hebt gehad in een onderzoek of wiens naam je kent. En waarvan je dan ook weet dat hij een voorkeursadvocaat heeft. Maar soms weet je het ook gewoon niet en komt er een piketadvocaat. En dat was in dit geval zo.
Ja, maar jij hoeft dus niet te weten tegenover wie ik sta ik straks in die zittingszaal. Is dat niet een ding of zo?
Nee.
Grappig.
Maar sowieso even die klapdag, hè? Want ik bedoel, is dat misschien is het in sommige gevallen spannender dan in andere gevallen? Want ik kan me zo voorstellen, zeker op het moment dat het een lastige verdachte is, misschien vuurwapengevaarlijker, wat dan ook, dat het natuurlijk allemaal wat spannender is. Maar was dat een dingetje hier? Ik bedoel, is het dan dat jij op maandagavond beslist, morgen gaan we het doen?
Iets verder van tevoren dan maandagavond. Maar je spreekt inderdaad een dag af met je team. En vaak zit daar een doorzoeking aan vast, ook bij de verdachte. En treed je in contact met de rechtercommissaris en spreek je dan inderdaad een datum af en een tijd.
Maar is dat ook voor jou een dag dat je niet vrij houdt helemaal misschien, maar dat je er de hele dag bovenop zit of is dat niet zo?
Je houdt er rekening mee, maar de politie heeft het grootste werk die dag.
Ja.
Als ik meega naar een doorzoeking, ben ik erbij met de rechtercommissaris, maak je ter plekke misschien ook keuzes dat wel in beslag nemen, dat niet. Maar die eerste drie dagen is dan voornamelijk de politie aan zet met de verhoren.
Ja.
En hou je al wel rekening, maar dat is niet meer alleen die laatste week. Waar ga ik voor?
Ja.
Wat ga ik op de vordering zetten voor de rechtercommissaris? Maar daar heb je in dit soort onderzoeken al lang over nagedacht. Ja. Welk feit je erop gaat zetten en hoe die vordering gaat luiden.
En dan wordt hij inderdaad aangehouden. En wat Wouter zegt, dan komt er ook een advocaat bij. Nou, ik kan me ook zo voorstellen dat in heel veel zaken jullie totaal niet boeit welke advocaat er zit. Misschien in andere zaken wel. En die eerste confrontatie met die advocaat voor jou is meestal bij een raadkamer.
Ja, of als de advocaat contact opneemt. Bijvoorbeeld, er zitten beperkingen op. Hoe lang gaat dat duren? Mijn cliënt wil wel met ouders of kinderen contact hebben. Mag hij wel bellen naar zijn werk dat hij niet komt? Dat soort dingen.
Ja.
Dus dat zijn vaak de eerste contacten inderdaad.
Ja.
In deze zaak, hè, 19 april 2019. 2019 was de zitting?
2018. De feiten waren van hij is in 2017 aangehouden, ja, inderdaad. En een jaar later hadden we de inhoudelijke zitting. En toen waren alle verhoren bij de rechtercommissaris ook geweest.
Hij heeft al die tijd vastgezeten.
En hij heeft al die tijd vastgezeten. Ja. Ja.
En hoe heb jij je op die zitting voorbereid? Wat, wist je al gelijk wat je zou gaan doen? Of is dat dan op het laatste moment nog dat je denkt, nou, dit toch wel, dat toch niet?
Dit was een verdachte die ook in de Pieterbaan kliniek geobserveerd is. Een verdachte met een verleden ook, waarbij ik heel goed onderzoek wilde laten doen naar, heeft hij een psychische stoornis? Hoe zit het met zijn geestesvermogen? Dat heeft hij geweigerd. Althans, hij heeft zijn medewerking geweigerd. Ook, hij is uiteindelijk wel naar de Pieterbaan gegaan om geobserveerd te worden, maar daar heeft hij vrijwel de hele tijd in zijn kamer gezeten, wilde hij echt niet meewerken.
Dat hoor je best wel vaker, dat mensen niet, ja, niet willen, geestelijk willen onderzocht worden.
Nou ja, dat komt omdat natuurlijk, hè, dat is gewoon
de angst voor TBS?
Ja, de angst voor TBS en dan niet eens voor TBS aan zich, maar het feit dat er aan TBS op zichzelf niet een vaststelbaar en voorspelbaar einde zit. Hè, dus, en die onzekerheid, kijk, als je een gevangenisstraf krijgt, hoe hoog die ook is, hè, behalve natuurlijk als je levenslang krijgt, dan weet je, dan is het klaar.
Ja.
Hè, maar bij een TBS, ja, zeker ook als het gaat om zedendelinquentie, ja, dat kan zomaar een enkeltje longsteen zijn. Ja. Hoeft niet, hè, maar het kan. Dus dat maakt het lastig. Kijk, het is ook voor een advocaat heel lastig. Hè? Het is voor een advocaat heel lastig om te zeggen tegen iemand, nou, werk maar mee. Terwijl je niet helemaal, ook niet weet, omdat je die verdachte ook niet goed kent en überhaupt zelf ook niet de kennis hebt daarvan. Dat je denkt, ja, als daar maar niet iets onherroepelijks uitkomt wat tot eindeloze gevolgen gaat leiden.
Maar voor jou is het wel heel belangrijk voor die waarheidsvinding, omdat jij moet weten, joh, met wie heb ik hier te maken en wat ga ik straks...
En wat ga ik eisen? En dit, ja, was een bijzondere verdachte, want hij had al TBS gehad. Dus hij had een verleden. Wilde dit keer niet meewerken, omdat hij dus inderdaad ook wel vreesde om terug te moeten. Dus ik ben in voorbereiding naar de zitting, je concentreert je natuurlijk op de feiten. Hè? Wat vind ik bewezen? Dat lastige wetsartikel, wat vind ik allemaal bewezen? Je kijkt, kan ik die kwetsbaarheid van de vrouwen ook aantonen? Dus je gaat heel erg op het bewijs zitten, maar ook in dit geval inderdaad nadenken over de eis. Heb ik in dit geval bij een weigerachtige observandus genoeg om toch weer die TBS te eisen.
Mag ik daarbij vragen? Hè? Ik bedoel, op het moment dat je beslist, en dat heb je hier ook gedaan, ik ga ook die TBS met dwangverpleging ga ik eisen. Is dat van invloed op de hoogte van de gevangenisstraf die je eist? Bij een bepaald feitencomplex, ik zeg maar wat, hè, dan eis ik 15 jaar of 12 jaar.
Ja, want in dit geval heb jij 6 jaar en TBS geëist, ja, met dwangverpleging.
Ja. Ja.
Dat is echt stevig.
Ja, en ik heb zelfs ook aangegeven wat ik geëist zou hebben als die TBS niet aan de orde,
precies,
was,
ja,
inderdaad. Dat heb ik inderdaad in mijn requisitoor wel benoemd. Ik vind deze feiten, we hadden het over 3 slachtoffers die... allemaal kwetsbaar waren, maar ook allemaal mishandeld waren. Waarbij... Kijk, bij mensenhandel is het zo, deze vrouwen moesten en seks hebben met de verdachte en ook nog eens met zo'n 20 klanten per dag. En als ik dan kijk naar die feiten, dan denk ik, je wordt op één dag dan zo vaak seksueel misbruikt. Soms met geweld. Er zaten echt hele gewelddadige klanten tussen. Die echt eisen hadden. Dat is gewoon gruwelijk om te lezen. We hebben dat heel netjes verwoord in de telastlegging als deviante seksuele handelingen.
Duivels.
Maar dat waren echt gruwelijke handelingen. Dan heb je te maken met een pooier die dat met jou doet. En die jou dan ook nog eens dwingt om dat met klanten te ondergaan. En dat is wel de ernst van het feit. Dat een slachtoffer daar jaren, zo niet haar hele leven, last van houdt. En dat vind ik inderdaad echt een hoge gevangenisstraf waard. Als we als Openbaar Ministerie zeggen, er staat voor een verkrachting 3 jaar. En dit gebeurt die vrouwen maandenlang, elke dag weer. Zowel door de verdachte als door die klanten. Ja, wat is dan een passende straf? Ja. Wat mij betreft inderdaad jaren gevangenisstraf.
Maar wat had je normaal gesproken dan geëist dan? Zonder die TBS?
9 jaar.
9 jaar, ja. Ja, het is wel interessant hoor. Ik kan hier heel goed denken van ja, is het nou altijd verkrachting? Hè? Maar ik snap op zich de vergelijking wel.
En het is geen verkrachting. Nee, maar ik vind als je kijkt naar wat doet dit met een slachtoffer.
Ja.
Dan is dat wel echt
en misschien
heel
ook wel
erg.
Goed
naar
maar merkte je dat ook aan de gesprekken met hun? Dat ze echt zwaar want ze waren natuurlijk al... Ja. Beschadigd eigenlijk, hè, voordat ja. ze dit moesten ondergaan.
En echt letterlijk inbreuk op persoonlijke en lichamelijke integriteit. Echt vrouwen die lichamelijke klachten houden vanwege al die vreselijke handelingen die ze hebben moeten ondergaan.
Vreselijk. De rechtbank veroordeelde hem tot 3,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging.
Klopt.
En kon jij daarmee leven?
Nee. Nee. Dat was tweeledig. Ik vond ook de schadevergoedingen waren fors lager dan gevorderd. En ik vond inderdaad de straf te laag. En de verdachte te hoog. Dus
verdachte vond hem te hoog.
Ja, ja. Die ontkende sowieso stellig de feiten. Dus ja, het lag in de reden dat hij in hoger beroep ging. En ik wilde inderdaad ook wel een langere straf, omdat ik het echt geen recht vond doen aan de gruwelijkheden. Maar ook voor de schadevergoedingen van de slachtoffers.
Ja. Maar er zit wel interessante problematiek achter, hoor, Wout. Waar het Openbaar Ministerie overigens ook helemaal niks aan kon doen. Want ik heb het vonnis gelezen waarbij de rechtbank inderdaad een lagere straf oplegt. Maar ook tot die tbs van dwangverpleging overgaat. En zegt, we komen tot een lagere straf. Mede omdat wij vinden dat er eerder een aanvang moet worden gemaakt met die TBS-maatregel.
Ja.
Kijk, daar zit een beetje een probleem. Kijk, vroeger had je de zogenaamde Fokkens-aanwijzing, als ik het goed zeg. Kijk, het rare is natuurlijk op het moment dat je iemand een TBS-maatregel oplegt met dwangverpleging, dan zeg je eigenlijk, die moet behandeld worden. Hè, maar diegene heeft tegelijkertijd ernstig strafbare feiten gepleegd, is niet volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Dus je kunt een gevangenisstraf opleggen en een TBS-maatregel. Maar het is een beetje vreemd, enigszins, hè, vanuit een bepaald perspectief, om mensen eerst 10 jaar in de bijs te laten zeggen, bewijzen te laten
zitten. En dan pas te gaan behandelen.
En dan te pas behandelen. Ja. En vroeger had je de aanwijzing die gegeven kon worden, hè, door een rechtbank ook. Die behandeling moet eigenlijk, die moet bijvoorbeeld na 2 jaar al starten. En dan deed iemand eerst een behandeling. En als hij dan klaar was, ja, dan was er nog een strafrestant. Hè, waar die gewoon moest uitzitten, hè, gelet op de straf die opgelegd was. En dat is niet meer zo.
Nee.
Dus het is,
dat is eigenlijk best wel raar, want je zou zeggen, eerst de TBS en dan je straf. Of is dat ook weer te simpel?
Ja, het is moeizaam, het is heel lastig.
Dat is precies, want je weet het einde van die TBS niet. En in de praktijk bleek het dan, ja, dan ging het eigenlijk soms zo goed. En dan moet hij nog opeens weer 3 jaar zitten.
Dat.
En dat voelde
dan
ook weer.
Ja,
dat is een heel lastig dilemma. En de rechtbank zie je in de strafmotivering niet zozeer dat ze zeggen, nou, hè, die eis van mevrouw Visser van het Openbaar Ministerie is krankzinnig. Helemaal niet. Alleen ze zeggen, hè, het is, ja, die TBS-maatregel vinden wij dat die eerder moet aanvangen. Dus leggen we een lagere gevangenisstraf op.
Klopt. En het lastige in deze zaak was ook, omdat hij dus niet heeft meegewerkt, dat die mate van toerekeningsvatbaarheid, die is niet door de deskundige vastgesteld.
Zo.
Ja.
Toen ging je nog, mochten jullie nog een rondje dus.
Ja.
Ja, want en is zo'n hoger beroep voor jou dan anders? Of pak je dan op een gegeven moment gewoon weer eens het dossier uit de kast, dan blaas je het stof eraf en dan zeg je zo, dan gaan we gewoon nog een keer precies overdoen? Of?
Nou, dat doe ik niet. Dat doet de advocaat-generaal.
Sorry, excuus.
Ja. Nee, maar het kan wel, hè?
Ja, het kan.
Het gebeurt wel eens dat officieren meegaan met het hoger beroep.
In dit geval deed de advocaat-generaal.
In dit geval deed inderdaad een collega. En daar heb je wel nauw contact mee. Je hebt een warme overdracht waarbij je inderdaad de ins en outs en de let-ops met elkaar deelt. En waar je ook bespreekt, is het überhaupt de moeite?
Ja.
En volg jij zo'n zaak dan nog?
Ja.
Ja?
Ja.
Ben je gewoon, wil je elke keer op de hoogte gehouden worden?
Zeker.
Van, ja?
Ja. Ja.
En dat snap ik wel. Ik bedoel, dan heb je natuurlijk heel veel tijd.
Je bent inderdaad echt vanaf de start betrokken geweest. En je wil dus ook heel graag weten, komen er nog meer onderzoekswensen? Wat gaat er gebeuren? En ik leef dan weer net zo mee met inderdaad het arrest en wat wordt er opgelegd.
Dat verschilt wel per zaak, hoor, overigens. Dat merk je als verdediging ook. Hè. Soms merk je heel duidelijk dat de officier van justitie natuurlijk op naam eigenlijk niet meer onderdeel van de zaak is. Hè, want dat is daar de advocaat-generaal. Maar soms merk je heel duidelijk, hé, hier zit nog actief,
iemand achter de schermen aan de touwtjes.
Niet heel
trekken.
Geheim, maar iemand die duidelijk wel ingevoerd is. En soms heb je zaken waarbij er een heel gat valt eigenlijk tussen, heb ik soms het idee, tussen het OM eerste aanleg en hoger beroep.
Maar dat is natuurlijk de zaak waar jij altijd een beetje op hoopt.
Maar kijk, als advocaat natuurlijk die eerste aanleg hebt gedaan, hè, bij de rechtbank en ook een hoger beroep, dan ben je heel erg, zit je heel erg goed in een dossier. En soms merk je dat zo'n advocaat-generaal totaal niet in het dossier zit. En soms merk je dat zo'n advocaat-generaal heel goed in het dossier zit. En dan vermoed ik meestal wel bemoeienis van de zaaksofficier in eerste aanleg, ja.
En ik denk dat mensenhandel dan wel weer een portefeuille is.
Waarbij dat vaker gebeurt.
Ja. Omdat daar ook weer bij het resortspakket specialisten zitten.
Ja. Wat was de uitkomst van hoger beroep?
Ja, hoger. Hij heeft daar 5 jaar gekregen. Het Hof heeft gezegd, we vinden een eis van 6 jaar die opnieuw werd gedaan passend. En die snappen we ook.
Ja.
Maar we gaan naar 5 jaar ook vanwege het belang van die TBS-maatregel die nog volgt. Maar dus wel hoger dan de rechtbank.
Ja.
En daar kon jij prima, daar kon je beter mee leven dan met de eerste straf?
Ja. En de schadevergoedingen zijn ook volledig toegewezen. En dat vond ik ook heel erg prettig. Ja.
Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
Dit was een zaak wat het had alles in zich. Een minderjarig slachtoffer, kwetsbare slachtoffers. Een verdachte die manipulatief was, maar er ook geweld toepaste. Wat we veel zien, die dreiging met het vertellen aan familie. Het had zoveel aspecten. Dit was echt een allround mensenhandel onderzoek voor mij. En dat is wel wat mij bijblijft. En waarom ik hem naar voren wilde halen, was echt, dit gebeurt dus in je woonwijk. Dit is niet de Achterdam of de Wallen in Amsterdam. Dit gebeurt naast jou. En deze slachtoffers, daar sta jij ook mee in de Albert Heijn. Dit zijn vrouwen die dit zo goed verborgen kunnen houden, maar waar zo'n leed achter zit en schaamte. Dat is schrijnend.
Enorm bedankt voor dit verhaal. En enorm bedankt voor het feit dat je te gast wilde zijn bij Napleiten, Lies Visser.
Graag gedaan.
Dit was Napleiten. De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we uiteraard te volgen op de socials, Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.